heb al... nee, laat ik het anders zeggen. Want ik, dat lied, dat raak je dan. Hè. We hebben het heel wat keer gezongen. Jezus, ik geloof in u, ik vertrouw op u. En de reden dat ik leef en de reden dat ik vandaag spreek, bent u alleen. En dat is eigenlijk het eerste wat ik gewoon wil zeggen vanochtend. Ik vind het echt een voorrecht en heerlijk om hier te mogen staan en wat dingen met jullie te mogen delen. En ik heb het idee dat de microfoon wat hard staat en ik kijk eventjes zo en dan denk ik van, zou die misschien niet zachter kunnen, maar dat kan net, oké. En langzaam maar zeker moet ik even acclimatiseren, want als je hiervoor staat dan moet je altijd eventjes, oh, wie zitten er allemaal in de zaal enzovoorts. Nou, mijn naam is Mark van Zorgen, ik ben getrouwd met Jeanette, geen idee waar ze, oh daar zit ze, ja. En we wonen nu een jaartje of vijf in Ede, we zijn een jaartje of vijf bij Connect. Een van de dingen die ons erg aanspreekt in Connect is altijd de zangdienst, zoals vanochtend. Heerlijk hoe jullie, ik weet niet waar jullie nu allemaal zitten, maar echt, ja, was echt top. Zeker die start met die lekkere pittige songs, dat is gewoon, daar geniet ik helemaal van. Daar word ik helemaal warm van en dan ga je helemaal los in zo'n dienst. Nou, vanochtend wil ik het aantal dingen met jullie delen over reaching out, over naar mensen je uitstrekken, mensen die de Heer Jezus nog niet kennen of nog niet zo goed kennen. Maar voordat we dat doen, even een klein voorafje, want ik was vanochtend nog even bij Klaas Knot. Wie weet wie Klaas Knot is? De directeur van de Nederlandse Bank en ik had een afspraak met hem. Ik heb nog even wat miljoentjes opgehaald en in speciale coupures. En die heb ik hier op de stoelen neergelegd. Ik heb ongeveer een kwart miljard euro verdeeld over jullie. Dus dat is best wel een flink bedrag. Ik heb ook nog zelfs wat over. Dus laten we zeggen, dat voelt gewoon goed om veel uit te delen. En ik dacht bij mezelf, misschien kan iedereen even zijn budget ophouden. Want dit gaat natuurlijk voor krantenkoppen zorgen morgen, hè. Man die deelt kwart miljard euro uit in de eredienst. Dus daar wil ik wel... Ja, ja, heel goed, heel goed. Dank je wel. En dat gaat wat teweeg brengen in Ede en omstreken. Voor de kijkers thuis, er zijn nog een paar stoelen vrij. Dus weet je, misschien denk je bij jezelf toch even op de fiets snel hier naartoe. Doe voorzichtig in het verkeer. En dit is een biljetje wat ik regelmatig gebruik om uit te delen op straat, als ik met mensen probeer een beetje in contact te komen over het evangelie. En het punt is natuurlijk dat het helemaal geen echt geld is. Dat hadden jullie al gezien natuurlijk, maar ja, nee, het is, ja, sorry jongens, het is echt geen echt geld. En dat is jammer, maar misschien ook eigenlijk, maar goed ook. Want stel je nou eens voor dat jij nu 1 miljoen euro, echte euro's in je hand zou hebben. Wat zou er dan allemaal door je gedachten gaan? En hoeveel daarvan zou met de Heer Jezus te maken hebben? Waarschijnlijk niet zoveel. Als wij allemaal nu met miljoenen euro's zouden zitten, joh, en als ze dat zouden zien over de live feed, dan komen de mensen hier naartoe gerend. En dan gaan er allemaal gekkige dingen gebeuren de komende dagen. En dat moet je vooral niet hebben. Het is geen echt geld. En dat is ook wel goed ook, want soms als ik ze uitdeel, dan denk ik ook wel eens bij mezelf, stel dat het echt geld was, joh, dan mag ik blij zijn als ik het er levend vanaf breng, als ik die biljetten aan het uitdelen ben op straat. Dan gaan er de gekste dingen gebeuren. Geld maakt mensen gek. Maar aan de andere kant, letterlijk aan de andere kant, als je het biljet omdraait, roept het ineens een heel ander beeld op en gaat het over misschien nog veel meer dan 1 miljoen euro. Dan gaat het over een mensenleven, dan gaat het over jouw mensenleven, dan gaat het over die mensenlevens van al die mensen die je over straat ziet lopen, door Ede heen, die je in de supermarkt ziet, maar ook over al die familieleden, die collega's van jou, die vrienden, die buren, die de Heer Jezus nog niet kennen. Dan gaat het over waar het er echt over moet gaan, een onbetaalbaar geschenk, het geschenk van jouw leven tot in de eeuwigheid. Ik keek even op internet van de week. Op dit moment leven er bijna 8 miljard mensen op aarde. En elke dag sterven er ongeveer 160.000. En hoeveel van die 160.000 hebben de Heer Jezus niet leren kennen? Tja, want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Wat ik gemerkt heb is als je met mensen over de Heere God wil praten, over de Heere Jezus wil praten, dan is er een aantal dingen die gewoon belangrijk zijn om jezelf te realiseren. En vandaag gaan we ook een paar teksten langs. Misschien kan de eerste tekst, Nathan, nu geprojecteerd worden. En die tekst die ken je natuurlijk al, want die staat hier ook op die banner. En ik heb hem al door mijn leven heen heel wat keertjes gelezen. En er is één stukje wat ik heel makkelijk oversla. Want het gaat over uitverkoren geslacht, het gaat over een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot eigendom gemaakt heeft. En dat is zo'n krachtige taal, weet je. Daar kan je helemaal in opgaan. Dat hij jou en mij, gewone mensen, uitverkoren heeft. Dat is echt super diep. En dan staat er achteraan, om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft en tot zijn wonderbaar licht. De grote daden te verkondigen, en dat is vaak een stukje van die tekst, wat wegvalt tegen de enormiteit van de woorden die daarvoor gebruikt worden. Om de grote daden van God te verkondigen. Welke grote daden zou jij verkondigen als je plotseling de kans zou krijgen? Een paar weken geleden kreeg ik plotseling de kans. Het was niet helemaal plotseling, maar een soort van plotseling. Wij hebben wel eens werklui over de vloer. En in dit geval kwamen er twee mannen die kwamen een warmtepomp installeren. Nou, dat weet je dan van tevoren en ik zeg dan tegen Jeanette, ik denk dat ik wat ga verzinnen om die mannen wat over de Heere God te vertellen. En dan voel je al een soort spanning in het huis komen. Wat gaat hier gebeuren? Gaat hij een preek houden? Gaat hij stoelen klaarzetten of wat dan ook? Nee, zo ben ik ook weer niet. Ik zeg, nou weet je wat ik ga doen? Ik geef ze allebei aan het einde 5 euro en ik geef ze 1 miljoen euro. En dan kijk ik of ik via dat miljoen aan de praat kan komen over de Heere God. Nou, dat is, als je dat van tevoren gaat bedenken, bij mij zit het dan zo, dan ga ik ook allemaal dingen bedenken. Ik kan dit zeggen, dat zeggen, dat zeggen. En dan ga ik een beetje spanning voelen en zo. Hè. En ik denk dat je dat allemaal wel hebt als je iets over de Heere God wil vertellen aan mensen. Dan gaat de spanning zich een beetje opbouwen. En dat is niet alleen spanning van jou, maar dat is ook spanning in de geestelijke gewesten. Er zijn geesten die jou dan graag onder spanning willen zetten en het liefst zoveel spanningen met je meegeven dat je bij jezelf denkt, misschien moet ik het toch maar niet doen. Misschien moet ik het toch maar niet. Nou, ik heb het wel gedaan. En het was nog lachen ook. Want wat gebeurt er? Die twee mannen die waren klaar. Het was een jonge knul van een jaar of 20 en het was een ervaren kracht van 35, 40 of wat dan ook. En die had ook de babbel, zal ik maar zeggen. En ik geef die 5 euro en ik zeg, nou weet je jongens, 5 euro, ja het is niet veel, maar het is uit een goed hart, zullen we maar zeggen. Maar ik heb nog wat anders voor je, ik heb ook nog 1 miljoen euro. Nou, dan zie je eens een beetje kijken. En wat gebeurt er? Ik zeg, ja, want die 1 miljoen euro, dat gaat eigenlijk niet over euro's, maar dat gaat over, wat is jouw leven waard? En wat gebeurt er? Die oudere ervaren kracht, die gaat op een stoel zitten. Hij zegt, ja, ik moet nog even wat in mijn iPad doen. En die gaat gewoon in zijn iPad dingetjes in zitten vullen. En die andere knul die zegt, zo, nou, wat gelooft u dan eigenlijk? En nou is mijn vraag aan jou, wat zou jij nou zeggen op dit moment? Want je hebt hem wat gegeven, je hebt hem verteld, ik wil eigenlijk iets meegeven van de Heere God. En iemand zegt, wat gelooft u dan? Wat zeg je dan? Oh ja, ik had jou nog gevraagd met de microfoon. Wie zou er, Oscar heeft een microfoon, zou je een beetje zo naar voren willen lopen? Wat zou jij zeggen als iemand zegt, maar wat gelooft u dan? Wie steekt zijn hand op? Wie durft er wat te zeggen? Wat zou je zeggen?
Dat ik geloof in mijn papa in de hemel, dat is de vader, en in mijn broertje Jezus, en dat hij mij helpt hier op aarde.
Mooi, heel persoonlijk, mijn papa, de Heere God, mijn broertje, de Heere Jezus, yes, anderen, want je kunt veel verschillende dingen zeggen. Ja, hierheen.
Ik geloof dat God liefde is, dat hij rechtvaardig is en ongelooflijk genadig.
Oké, wie zou er nog wat zeggen? Laten we eens kijken.
Ik zou zeggen, we leven in een zondige wereld door de fouten die we hebben gemaakt. En Jezus is voor ons gekomen om die fouten recht te zetten en om voor onze zonden te sterven. Zodat wij weer één kunnen zijn met de Vader en weer een relatie kunnen bouwen met hem.
Zo, daar is over nagedacht. Ja, heel goed. Nog één? Iemand die nog wat heel wat anders zou zeggen. Wat zou jij zeggen? Ja, achterin, Wim. Ja, Wim, heel goed.
Ja, ik moest er even over denken. Ik denk dat ik zou even afstemmen op God. En zijn geest en zou vragen van, heer, wat mag ik zeggen? Want mijn woorden zijn beperkt. En soms krijg je dan iets op je hart dat je denkt van, oh wauw, dat is mooi. En God weet wat die persoon nodig heeft op dat moment. Dus zoiets.
Tof, dankjewel. En ik denk dat is voldoende voor zo, Oscar. Dank voor het rondrennen. En een applausje voor Oscar, goed gedaan. En ik denk dat bijna iedereen die zou iets anders zeggen in zo'n geval. En ik vind het heel mooi wat Wim zegt. Als je dan ook nog de tegenwoordigheid van geest hebt om op dat moment te zeggen, heer, wat moet ik nou eigenlijk zeggen tegen deze persoon? Dat is helemaal mooi. Soms kun je dat ook van tevoren doen, want ik had dat van tevoren zeg maar al gedaan, omdat ik dacht, ik ga dat doen. Soms kun je daar heel erg duidelijke uitleg geven. Soms kun je heel emotioneel gewoon jouw relatie met de Heere God onder woorden brengen. Hele verschillende dingen kun je zeggen. Maar wat belangrijk is volgens mij, is dat wat jullie allemaal proberen, is te doen wat hier staat, om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaar licht. Dat is wat wij doen op het moment dat mensen vragen, maar wat geloof jij dan eigenlijk? Het zoeken van een situatie waarin iemand zoiets aan jou vraagt, dat is denk ik niet iets wat gewoon vanzelf gebeurt. Dat is echt iets wat je een beetje moet trainen. En ik zou je om te beginnen dus willen uitdagen. Wie krijgt er binnenkort trouwens een werklui over de vloer, zeg maar, om een warmtepomp te plaatsen? Of een, ja, ik zie die hier. Ja, nog meer. Om de schilder of de glazenwasser of weet ik veel. Hé, er komt ineens een vlindertje naar binnen. Als je dat nou hebt, dan zou ik je willen vragen, overweeg eens, leg eens aan de Heere God voor, zou dit misschien een kans zijn om uw grote daden te kunnen verkondigen aan iemand? En als je dan denkt bij jezelf, eigenlijk zou ik dat wel willen, dan heb ik ook nog een hele berg folders daar op die voorste tafel liggen. En je kunt allerlei folders gebruiken. Ik heb ook nog wat miljoentjes over. Als je zegt van, nou, ik wil gewoon daar wel mee aan de gang. Laat het me even weten. En laten we eens kijken, kun je op de een of andere manier die mensen die toch naar je toe komen, waar je eigenlijk nooit een relatie mee opbouwt. Ja, je geeft ze een kopje koffie en je maakt een praatje over het lekkere weer en wat dan ook. Maar eigenlijk is het een fantastische kans om Gods grote daden te delen met mensen. Waarom zou je eigenlijk de grote daden willen verkondigen van de Heere God? Want er staat hier natuurlijk wel, u bent uitverkoren geslacht, koninklijk priesterschap, heilige natie, een volk dat God zich. Maar waarom zou je dat nou eigenlijk willen doen? Als die werklui komen, of als je een vriend of een familielid binnenkort gaat spreken, en je denkt bij jezelf, eigenlijk zou ik gewoon eens over de Heere God willen vertellen. Nou heb ik een paar teksten bij gepakt, omdat er wel verschillende kanten aan zitten. Waarom zou je nou het evangelie willen delen? Gods grote daden willen verkondigen. Mag ja. Er is bijvoorbeeld gewoon in de Bijbel een opdracht. En die opdracht die geldt voor jou en mij. Ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen. Leert hen, doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Leer hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. Ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen. Volgens mij hebben we gewoon allemaal de opdracht om Gods grote daden te gaan verkondigen. Hoe dat voor jou persoonlijk invulling krijgt, Weet je, dat is iets wat je samen met de Heere God uitzoekt. Maar ik denk, we hebben allemaal de opdracht. Maar er is meer dan dat. Als je bijvoorbeeld naar de volgende tekst kijkt. Dat is Matteüs 10. Ja, daar staat hij. En ieder dan die mij belijden zal voor de mensen, hem zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. Maar al wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemelen is. Nou, het verloochenen stukje laat ik voor vandaag even buiten beschouwing, want daar kun je ook al bijna een preek over houden. Maar wie mij zal belijden voor de mensen, die hem zal ik belijden voor de Vader. Weet je, er komt een moment dat jij en ik en wij allemaal een keer voor de Heere God staan. En dat moment, dan hebben wij eigenlijk nog een, dan zijn we al door de Heer Jezus gereinigd van onze zonden. Maar dat komt doordat dat moment geweest is waarop de Heer Jezus voor ons is gaan staan, naar de Vader toe, en heeft gezegd, deze persoon, deze Mark, heeft zich op mij beroepen, en heeft gezegd, ik wil uw kind zijn, ik wil uw dienaar zijn, ik wil mijn leven aan u geven, ik wil mijn hart aan u geven, en ik sta voor deze persoon in. Moet je even voorstellen, de Heer Jezus, de Zoon van God, het is niet zomaar een persoon die een beetje voor je gaat staan of wat dan ook. Hij zal mijn naam belijden. Hij zal zeggen, Mark van Zorgen, die is gered. Misschien doet hij mijn doopnaam erbij, Mark Dennis van Zorgen, dat weet ik dan niet precies, maar dat is het moment dat hij mij vrijspreekt. Nou, dat vind ik echt fantastisch. Hij zal mij belijden voor de Vader. Is nog zoiets. Want niet alleen gaat hij mij belijden, maar er gaat nog iets komen. Er gaat namelijk een beloning volgen. Verzamel u geen schatten op de aarde waar mot en roest ze bederven, waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel je schatten in de hemel waar geen mot of roest ze bederft en waar de dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Ook daar zou je een preek over kunnen houden. Hoe zien die schatten in de hemel er dan uit? Het zijn geen goudstaven die je meeneemt. Je diploma's blijven ook allemaal hier op aarde. Je carrière blijft op aarde. Je hele LinkedIn gaat gewoon in vlammen op, zal ik maar zeggen. Maar wat wel blijft, is dat als jij daar in de hemel bent, en er zijn mensen die door de woorden die jij gesproken hebt en de daden die jij gedaan hebt, daar ook zijn, dan zul je daar toch samen echt een fantastisch feest over hebben. Ik denk dat dat een van de schatten is in de hemel die we gaan ontvangen. Geen aardse dingen, maar een gezamenlijk getuigen van de grote daden van de Heere God. Dat wordt echt fantastisch. En die beloning die gaan we daar met z'n allen vieren. Er is nog een reden om te evangeliseren, om out te reachen. En die staat in Hebreeën 12. Er staat, wel nu dan, laten ook wij, nu we door zo'n grote wolk van getuigen omringd worden, afleggen alle last en zonde die ons zo gemakkelijk verschrikt, en laten we met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl we ons oog gericht houden op Jezus, de leidsman en volleinder van het geloof. Als je deze tekst kent, dan weet je dat daarvoor, dan gaat het over die wolk van getuigen. Laten wij, nu wij door zo'n grote wolk van getuigen omringd zijn, en er worden al die getuigen van het begin van de tijden af aan genoemd, van Noach en Abraham en Mozes en Gideon en Barak en Simson en Jefta, noem ze allemaal maar op. En ik denk dat je levend in 2023 die lijst nog aan kunt vullen met allemaal Gods mannen en Gods vrouwen, jouw gelovige ouders, jouw gelovige grootouders, je broers, je zussen, de geestelijke leraars die je hebt gekend, de geestelijke mentors die je kent. En die zijn als het ware als een wolk van getuigen om jou en mij heen. Het is alsof je in een stadion bezig bent de wedloop te lopen. Oh, tekst mag nog wel even terug hoor. En al die getuigen, die zitten op de tribunes, die zitten jou aan te moedigen. Yes, Je kan het. Jij kan Gods grote daden verkondigen. Door jou kunnen wonderen gebeuren op aarde. Jij bent een superbelangrijke speler in ons team. In het team van Jezus Christus. Zorg dat je erbij bent. Echt wel indrukwekkend. Ik weet niet, heeft een van jullie topsport of zo? Dat je wel eens op wedstrijden en dat je aangemoedigd werd? Nooit? Een schooltoernooi of wat dan ook? Iemand die echt topsport? Ja, Oscar! Ja! Ja. Oké. Okay. Ik denk dat het, en ik hoop dat er voor ons allemaal wel eens, ze noemen dat wel eens een moment of fame, hè? Je hebt allemaal wel een keer gehad dat iedereen zo ineens naar je keek. Wat geweldig. Zo, goed zeg. En dat soort gevoel, dat proberen we hier eigenlijk in Hebreeën 12 over te brengen. En waar, wat je kan motiveren, wat je kracht kan geven, wat je ook kan helpen om tegenstand tegen te gaan. Dat zijn allemaal, allemaal Bijbelse manieren om te zeggen, waarom zou je eigenlijk outreachen? Waarom zou je op mensen afgaan? Er zijn overigens nog ook gewoon wereldse redenen. En ik heb er daar eentje van genomen, daar heb ik een plaatje bij. En dat is een, zeg maar een onderwijsplaatje van, waar leer jij nou eigenlijk het meeste van? Nou, ik weet nu, toen je op de middelbare school zat, wellicht, dat je dacht, die docent die staat wel allemaal dingen te zeggen en ik hoor het wel, maar eigenlijk versta ik er allemaal niks van. Als mensen dingen tegen jou zeggen, als je het hoort, dan leer je maar 5% van je leercapaciteit wordt daar maar door aangesproken. Ik moet een beetje oppassen, want er zitten hier ook experts in de zaal. En deze theorie is ook al wel weer enigszins omstreden, maar dat even terzijde. Hè. We gaan 10 jaar terug in de tijd en toen was dit toch echt wel het ding. 10%, als je iets ziet gebeuren, wordt je 10% van je leercapaciteit aangesproken. Zien en horen, tegelijkertijd 20, demonstreren, discussiëren. En wat veel mensen denken is, je leert het meest van het ervaren, van het zelf doen. Nou, het meest leer je niet van het zelf doen, het meest leer je ervan als je denkt dat je het allemaal weet en je gaat het uitleggen aan anderen, want dan ga je pas echt ervaren, wat weet ik nou eigenlijk? En wat dat er gaat, zou ik jullie echt allemaal willen vragen. Kom echt alsjeblieft een keer mee naar zo'n straatevangelisatie of wat dan ook. Al is het alleen maar om mee te kijken, mee te luisteren. Maar en probeer voor jezelf eens vragen te beantwoorden van mensen die totaal niet geloven. Want als ik begin tegen een ongelovige en tegen hem zeg, ja, weet je, Jezus stierf voor onze zonde. Dat is het belangrijkste wat er gebeurde. Dan is dat iets bijna onbegrijpelijks voor een ongelovige. Wat zijn zonden? Hoe kan je daarvoor sterven? En wat heeft dat met mij te maken? Opnieuw geboren worden. Weet je, Nicodemus zei niet voor niks, moet ik weer opnieuw de buik van mijn moeder in? Hij snapte het ook niet, terwijl hij een leraar van het volk Israël was. Vervulling met Gods geest. Wat is Gods geest en vervulling daarmee? Wat betekent dat dan? Je zult, als je met ongelovigen spreekt, opnieuw moeten kunnen formuleren in duidelijke taal voor hun wat ze nou eigenlijk, wat je hun wil vertellen. En als je dat doet, ik zal je vertellen, dan leer je zelf het meeste, omdat je dingen aan het uitleggen bent die je misschien voor heel logisch inschatten. Maar als je er echt over nadenkt, je misschien nog eens denkt, ja, wat bedoel ik nou eigenlijk hiermee? Ja. Je gaat ervaren, nog een paar praktische dingen. Als je gewoon zo staat, je gaat ook ongelovigen zien. Je gaat op zaterdagochtend ga je bijvoorbeeld op de markt staan. En ik wil niet zeggen dat iedereen op de markt moet gaan staan hoor. Mag wel, wordt lekker druk. Maar dat is niet de bedoeling van deze preek. Maar als je het doet en je staat daar met de gedachte, ik sta hier vanochtend om Gods grote daden te verkondigen, dan gaan er dingen door je hoofd heen, dan ga je anders naar die mensen kijken. Want je bent daar niet om je boodschappen te gaan doen of weet ik veel wat. Je bent daar om ze te zien door Gods ogen. En je ziet die persoon en je denkt, ach jongens, wat een ellende, wat een zwaarte. Je ziet die persoon die bijna rennend is. En je denkt, ja, ik ga jou niet kunnen bereiken. Jij bent gewoon op een of ander doel aan het afgaan. Misschien als je terugkomt straks. En je zegt tegen de Heere God, Heer, laat me nou gewoon zien. Waar kan ik nu in zitten? Ik ben hier, ik ben er klaar voor, ik heb mijn folders in mijn hand, ik heb een glaasje water gedronken, ik ben er helemaal klaar voor. En dan zou je zien, dan gaan er echt wel dingen gebeuren. Niet meteen dat 10 personen tot geloof komen en op hun knieën gaan, op de straat enzovoort. Je hoeft geen knielkussentjes mee te nemen. Maar er gaan dingen gebeuren. En wat er vaak gebeurt, is dat als jij in de flow kan komen en je van Gods grote daden kunt verkondigen, dan kun jij mensen een stap verder helpen in hun zoeken naar de Heer Jezus. Er zijn mensen die zitten nog 5 stappen verwijderd van ooit Jezus kennen. En als jij ze van stap 1 naar 2 kan leiden, zou je daar niet veel in merken, maar er gebeurt wel wat van binnen. En dat is allemaal ook niet aan jou om dat verder uit te zoeken. Wat gebeurt daar binnen? Maar voor hetzelfde geld kan jij ze van stap 3 naar 4 helpen. En zitten ze bijna zover. Geloof dat mensen een work in progress zijn. Ook jij, zoals je hier zit, je bent een work in progress. En de Heere God gaat elke dag zijn stap verder met jou. Omdat hij niet alleen wil dat wij koninklijke priesters zijn, heilige natie, volk zich verworven heeft, maar omdat wij de grote daden willen verkondigen van hem die ons uit de duisternis heeft gehaald en in zijn wonderbaar licht heeft gebracht. Echt, als je dat steeds meer leert ervaren door erop uit te gaan, en dat kan ook gewoon bij de buurman zijn, het kan ook gewoon bij de werklui zijn die langskomen, ja. Ik zou eigenlijk even een korte tijd van gebed willen nemen. En dan wil ik je vragen, denk nou eens even na over alle mensen die je kent. Je collega's, je vrienden, je ouders, je broers, je zussen. Wie, denk jij, vraagt Heere God, wie zou nou goed zijn voor mij om komende week of de komende 2-3 weken te zoeken naar een moment om hem of haar is te vertellen over Gods grote daden. Zullen we daar even een moment van gebed voor nemen? Dankjewel, neem dat mee. Oh, even een slokje. Ik zag pas geleden een filmpje van een uitgesproken atheïst op YouTube. Die man die heette Penn Teller. Penn is een bekende magician, goochelaar in Amerika, maar ook een zeer bekende atheïst. En doet zijn uiterste best om in allerlei debatten christenen uit te leggen dat er niks van klopt. En op een gegeven moment kreeg Penn na afloop van een bijeenkomst van een christen een Bijbel en dat raakte hem. Hij zei, hoewel ik het echt volslagen onzin vind, moet ik wel bewondering hebben. Want als je ziet dat iemand zonder het in de gaten te hebben voor een trein of een vrachtwagen dreigt te vallen, dan moet je die persoon wel haten als je hem of haar niet waarschuwt. Ik vind het fantastisch dat deze christen zich zo inzet voor mij. Want hij denkt dat ik eeuwig verloren dreig te gaan. Dat is natuurlijk onzin, laten we dat even duidelijk hebben. Maar ik vind het echt bewonderenswaardig. Nogmaals, je moet mensen wel haten als je ze niet waarschuwt voor groot gevaar. Dat zei een bekende atheïst. Ik dacht, dat is nogal een oproep aan ons om out te reachen naar ongelovigen. Van een atheïst? Echt. Ik rolde bijna van mijn stoel toen ik het zag. Nog een laatste verhaal. Het is een beetje een intens verhaal, maar laten we er niet omheen draaien. Een paar maanden geleden ging een jonge vrouw op een wielrenvakantie met een groep in de Ardennen. Ze genoot intens, en het is een echt gebeurd verhaal, en ze uitte dat ook in appjes naar huis en op Facebook. Op een ochtend deelde ze het lied Always Good. En ze zei, dit vertelt wat er in mijn hart leeft. You are always good. There's no end to your mercy. Darkness may deepen and shadows may fall, but you will be faithful and true. There is peace in the vineyard, for hope conquers all, and we can depend on you. You are always good. There is no end to your mercy. En diezelfde ochtend deelde ze ook een bemoediging uit Romeinen 5, vers 13. En ze schreef, de God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. En 's middags verongelukte ze. En een paar dagen later was ze overleden. En haar ouders schrijven, die middag kwam die donkerheid en was er schaduw van de dood. En wij mochten echt merken, God is betrouwbaar, hij maakt beloften waar, God is goed. Wij vertrouwen hem onze toekomst toe. Hij blijft dezelfde, ook nu ons leven zo onvoorstelbaar ingrijpend veranderd is. Niemand weet hoe lang hij leeft, hoeveel kans hij krijgt. En er komt nog bij dat de tijd steeds korter wordt totdat de Heer ons zal komen ophalen. Nu zijn er nog kansen en ik vraag je, leer leven in verwachting, elke dag, elk moment. Ik heb nog een tekst, nog twee teksten eigenlijk, 1 Korinthe 15. Lukt het, Nathan? En daar staat, zie, ik vertel u een geheimenis. We zullen wel niet alle sterven, maar we zullen alle veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden en ook wij zullen veranderd worden. Dat staat in 1 Korinthe, dat werd ongeveer 2000 jaar geleden geschreven. En wat je dan hebt, is dat sommige mensen zeggen, ja, dat is al zo lang geleden, dat moet dan wel al gebeurd zijn. Maar in 2 Petrus 3 staat, maar laat vooral dit u niet ontgaan. Gaat het nog lukken, Nathan, of is die... Nee, gaat niet lukken, oké. 2 Petrus 3, maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar... En als 1000 jaar is als 1 dag. De Heere stelt de belofte van zijn terugkomst niet uit. Hij stelt het niet uit. Het komt herrap naderbij. Hij heeft geduld met ons en hij wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Dat is Gods doel. Hij wil niet dat enige verloren gaan. Hij wil dat allen tot bekering komen. Jezus was en is de grootste influencer van alle tijden. Hij had geen boeken nodig, geen oorlogen gewonnen. Hij was geen minister-president of koning. Hij had geen Facebook, hij had geen LinkedIn, had hij allemaal niet. Maar door de eeuwen heen is hij de grootste influencer aller tijden gebleken. En wat ik eigenlijk aan jullie zou willen vragen is, probeer ook nog de komende tijd eens na te denken over al die gewone communicatie die je laat plaatsvinden en of je daar wellicht niet Gods grote daden ook in kunt verkondigen. Wat post jij op Facebook en op Instagram enzovoorts? Wat schrijf je in apps op ansichtkaarten als je op vakantie bent? Ansichtkaarten bestaan volgens mij niet meer, hè? Maar goed, bestaan nog wel, ja. En wat schrijf je daar dan op? Het is hier geweldig, prachtig weer. We genieten van het heerlijke eten enzovoorts. Of, in jouw eigen woorden, wat ben ik dankbaar voor het leven dat ik van God heb ontvangen en dat ik lekker op vakantie hier mag gaan. Wat heeft God een prachtige natuur gemaakt? Wat ben ik onder de indruk van zijn grootheid? En de vraag is dan, wat laat jij achter als jouw moment gekomen is? Wat is jouw erfenis? En wat is jouw schat in de hemel? Dat is eigenlijk de vraag. En daarmee rond ik af met 1 Petrus 2 vers 9. Jullie zijn een uitverkoren geslacht zoals je hier zit. Een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot eigendom maakte. Om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Echt fantastisch om dat te weten. Amen.